Vader, we danken u dat we zo deze avond hier gezamenlijk bij elkaar kunnen zijn, hier in de Aker of op afstand. Dank u wel ook voor de verbondenheid met de broeders en zusters in Duitsland die confereren op dit moment. Vader, dank u wel dat we gezamenlijk dat woord mogen uitbrengen, dat woord hoog mogen houden. En Vader, daarna zien in verwondering, horen hoe en wie u bent. Vader, dat is bijzonder. Als we deze Efezebrief met elkaar mogen overwegen, dan is ons gebed voortdurend om die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. En Vader, dat we ook mogen toenemen in de diepte en in de wijsheid en de goede kennis van uw woord, opdat het mag worden tot bevatting, tot besef, tot erkenning van datgene wat u voor ons hebt klaargelegd. En niet alleen voor ons, maar door ons heen ook voor de hele schepping. Vader, dank u wel dat uw Zoon dat alles bewerkt en dat het zijn liefde is. Vader, waar we naar mogen kijken, die we in ons hart hebben ontvangen. Vader, dank u wel dat dat iets bijzonders is en dat die liefde zo diep is en zo ver gaat. Vader, dank u wel dat we ook zo vanavond met elkaar daarover mogen nadenken. Geeft u daarin wijsheid van woorden. Dat het mag zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat mag zijn tot lof en eer van u. Vader, dank u wel dat u ons hart en oren opent en geopend hebt. En de bedekking heeft weggenomen. Vader, waardoor we kunnen zien de evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van u, de onzichtbare God. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor al die heerlijkheid, die rijkdom aan de genade die u ons schenkt in Christus Jezus. Vader, dank u wel dat we daardoor kunnen leven. Dank u wel dat u dat ook uitwerkt in mensenlevens, zoals we net ook dat duidelijk mochten horen. Vader, dank u wel voor uw trouw, uw kracht, uw genade, ook voor deze avond. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, ik lees met u weer de woorden van het gebed van de apostel Paulus. En dat is vanaf vers 14, u kunt meelezen op de dia of in uw tekst die u zelf heeft. En er staat, Efeze 3 vanaf vers 14, ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij jullie geeft in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid, in kracht standvastig te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En dat Christus door het geloof in jullie harten woont. Jullie die in liefde geworteld en gefundeerd zijn. Opdat jullie uitermate sterk zijn om tezamen met al de heiligen te beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En daarnaast te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus. Opdat jullie compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God. Hem nu die oneindig veel meer kan doen, boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus in alle generaties van de eon van de eonen. Amen. Een geweldig gedeelte, de kern, samen met de volgende zes versen van de hele Efezebrief, het hart van de Efezebrief, en hierin zien we het hart van de Vader, wat warm klopt, niet alleen voor u en mij, voor ons, voor het lichaam van Christus, maar wat warm klopt voor alle schepselen uiteindelijk, zal dat de ervaring zijn dat ze die ervaring van de liefde in het hart van de Vader zullen meemaken en dat ook zullen beantwoorden. Want daar is natuurlijk ook de Vader het hart op uit, dat die liefde respons krijgt en dat zal ook gebeuren. Want heel Gods plan ligt vast en wordt uitgevoerd door Christus Jezus. En daarom zal het ook tot een goed einde gebracht worden. En dat is natuurlijk heerlijk. Vorige keer heb ik u een soortgelijke dia laten zien, iets anders, maar wel met deze pijlen. En toen zijn we geëindigd met te kijken naar de breedte. De breedte van de dimensies, hè, dit zijn de dimensies van het geheimenis. We hebben het gelezen, Paulus noemt de breedte, de diepte, de lengte, de hoogte. En We hebben gekeken naar de breedte. Dat begon ooit, laten we maar zeggen, smal. Met de deur van de tabernakel die smal was. En de deur van de tempel die was waarschijnlijk iets groter. Maar sinds dat het evangelie van door Paulus en van Paulus verkondigd wordt, blijkt dat die deur heel erg wijd is. Dat het heel erg breed is. Dat het niet alleen gaat om Israël, maar dat het ook gaat om de volkeren. En dat het allen betreft uiteindelijk. Hè? Dus het is heel breed. En Paulus is ook de apostel die het meest spreekt over, eigenlijk als enige, zo duidelijk spreekt over alles en allen. En de totaliteit van het plan van God, dat lezen we alleen bij de apostel Paulus. En daarom is deze apostel ook de leraar van de natiën in deze tijd. Leraar van alle natiën moet ik dan zeggen. En dat is natuurlijk geweldig dat wij open oren hebben gekregen. Net als anderen destijds, bij wie de oren ook geopend werden. En bij wie Paulus ook wel eens heel lang sprak. En dan moet ik denken aan Eutychus, die viel geloof ik, want het duurde allemaal zo lang, die viel in slaap. Paulus was heel lang van stof. En hij had natuurlijk veel te vertellen over de dingen die God hem gaf te spreken. En dat was natuurlijk zo bijzonder en het was zo bevrijdend in die tijd. En het was zo anders dat het vaak ook niet begrepen werd. En vaak ook uit het niet begrepen worden werd hij dan ook vervolgd. Het wekte de nijd nogal eens op en de naijver van zekere mensen die hem dan ook vervolgden en bij gelegenheid ook aanslagen op zijn leven beraamden. Nou, u weet dat wel, hè? Ook een keer was er een neef, geloof ik, hè? De neef van Paulus, wel eens van gehoord. De neef, die waarschuwde hem dat er een aanslag beraamd was. En toen kon hij door de muur ontsnappen. Er was een venster in de muur namelijk. Hij kon door de muur heen, in de mand geloof ik, liet ze hem zakken, kon hij ontsnappen. Nou, dat was een van die zwakheden waarin Paulus dan roemde, hè? En zo ontkwam hij weer aan een aanslag. Maar we gaan kijken naar de lengte. Hij verkondigde enorme breedte. Maar als we kijken naar de lengte, dan is dat natuurlijk een plan. Als we het hebben over de dimensies van het geheimenis, wat natuurlijk heel nauw grijpt in de uiteenzetting in Efeze 3 over het plan van God. Het plan van eonen. Gods plan van eonen. De enige keer, of Gods voornemen moet ik eigenlijk zeggen. Het staat pro Tezin staat daar, het voornemen van de aionen, wat God voor zich geplaatst heeft. Toen hij begon aan dat plan van aionen, had hij dat hele plan voor zich geplaatst. En het was eerst bij God in gedachten, om het zo maar te zeggen, om even menselijk voor te stellen aan ons. En God ging dat allemaal uitwerken. En alles kwam uiteindelijk voort uit God. Paulus zegt dat ook in Romeinen 11. Alles is uit God, alles is uit hem, hè. Dan zegt hij tapanta, dat is de totaliteit. Het al is uit God en hij werkt dat hele plan uit door zijn zoon Christus Jezus. En dat is heel bijzonder als je er zo over nadenkt, hè, dat dus eerst alles in God was. Dus als je even stapje terug nog verder, hè. Eerst was alles in God en vervolgens kwam alles uit God, hè. Dat wilde zeggen dat eerst alles in God was. En alles kwam uit hem voort. En dat is dus ook dat hele plan. En ook die hele lengte en breedte en hoogte en noem alles maar op van het plan. Het kwam allemaal uit hem voort. Alles is uit God. Dat is de bron. En we leren uit de schrift, en dat is allemaal wat wij leren kennen door contrasten. Wij leren dat God liefde is. En dat gaan we iets van begrijpen als we ook weten wat haat is. En dat heeft God nou in zijn plan zo gecreëerd, zo geschapen. Die haat, die moest er ook zijn. En natuurlijk was dat uiteindelijk de ultieme haat tegen zijn eigen zoon. En daardoorheen ook tegen God zelf. Maar die haat, die moest er zijn, opdat God daardoor zijn onmetelijke liefde bekend kon maken. Dat is hoe God werkt. En dat is ook de reden waarom wij door allerlei, zoals we daarnet gelezen hebben van onze broeder, wij door allerlei ervaringen moeten gaan, opdat wij daardoor dichter bij dat hart van God komen. Daarvoor is het in ons leven. En dan ziet u dat als wij uit de schrift mogen lezen en dat tot ons nemen dat God liefde is, dan is dat tegelijkertijd heel praktisch voor ons. Want dat heeft met alle facetten van ons leven te maken, dat God liefde is. Alle facetten. Als je 's ochtends opstaat, kan je het beseffen. Ook al ga je een hele moeilijke of rotdag tegemoet, kan je het beseffen, God is liefde, Hij is er. En hij laat ons door allerlei ervaringen heen gaan. Hij liet ook zijn schepping door duisternis heen gaan. Want in het begin zei hij, er zij licht. Dat was die tot chaos geworden, neergeworpen eerste aarde of eerste wereld, moet ik zeggen. Chaos, duisternis en daar zei God, er zij licht. Het wordt licht en het werd licht. Maar die neergeworpen wereld of systeem of hoe je het ook zeggen wilt, die moest dus eerst daar doorheen gaan. Door die duisternis heen, zodat die schepsels konden beseffen wat licht is. Zo werkt God in zijn plan. En dat is dat plan, als we hebben het over de lengte, dan hebben we het over Gods plan van eonen. En dat plan, dat is door de Zoon gemaakt. Dat is Hebreeën 1, vers 2. Dan zoeken we even met elkaar op. Ik lees het u voor. Ik pak dan altijd de herziene statenvertaling, maar al lezend zal ik proberen aan te geven wat daar staat. Hebreeën 1, vers 2. En vers 1 laat ik dan even gewoon klinken uit de herziene statenvertaling. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door of in de Zoon, die hij maakt tot lotgenieter van het al, door wie hij ook de eonen maakt. Zo moet je het eigenlijk vertalen. Als een onbepaald feit. Het is een feit. Door wie hij, dus door die Zoon. Dus hij maakt door de Zoon. De Zoon, door de Zoon. Die maakt de eonen. Let er goed op het voorzetsel hier. Het is door de Zoon. En de Zoon, als we het hebben over de Zoon, dan staat dat in relatie met de Vader. Hè? Als er een Zoon is, dan is er ook een Vader. En dat is een relatie van, dat wil zeggen, het is natuurlijk een betiteling, Zoon, maar dat wil zeggen, dat is Hij, wie Hij is. En de Zoon heeft altijd te maken dan met de liefde van God, want dat is de Zoon van Gods liefde. En dan verbind ik dus nu met Kolossenzen 1, hè. Dus hij heeft niet alleen gesproken in de Zoon en hij maakt die Zoon tot lotgenieter van het al, staat er. Hè? Of lotdeelbezitter, misschien is dat nog iets beter op de grondtekst gezegd, lotdeelbezitter van het al, door wie hij ook de eonen maakt. Dus dat werk, dat grote werk van de eonen, dat heeft alles te maken met de Zoon. Dus hier is abusiefelijk in de vertaling de wereld vertaald, in de herziene statenvertaling, als enkelvoud, maar er staat het meervoud eonen, door wie jij ook de eonen maakt. En dat hebben we ook gezien in Efeze 3 natuurlijk, hetzelfde hoofdstuk, dat voornemen van de eonen, dat hij uitvoert in Christus Jezus, onze Heer. Dus dat is één op één, hè? Hij voert dat voornemen van de eonen uit in Christus Jezus onze Heer. Dus Christus Jezus, hebben we toen ook gezien toen we het daarover hadden, is de grote uitvoerder van Gods plannen. God heeft al zijn plannen in en aan de Zoon gegeven en de Zoon voert alles uit wat de Vader hem had opgedragen. En daarom kon hij ook zeggen, toen hij op aarde wandelde als mens, en dat was een enorme, dat hij mens werd in de gelijkenis van de mens, was een enorme verootmoediging voor de Zoon. Maar toen hij op aarde wandelde, zei hij, alle dingen of het al is mij gegeven door de Vader. Dat is ergens in Johannes 6, denk ik, staat dat. Dus alle dingen zijn mij overgegeven door de Vader. Moet je maar eens heel goed over nadenken wat dat betekent. Het al. Hij is lotgenieter of hij is lotdeelbezitter van het al. En het al is door de Vader aan de Zoon gegeven en de Zoon voert dat hele plan van de Vader uit. En dat is natuurlijk geweldig dat wij hem mogen kennen en erkennen als ons hoofd. Maar dat hele uitkiezen, hè, dat hele uitkiezen in Christus is al van voor de nederwerping van de wereld. Dus voor Genesis 1 vers 2 zeggen we dan altijd tegen elkaar. Hè? Dus voordat er sprake kon zijn van zonde of zondigen of afval of wat ook, werden wij al in Christus gezien. Moet je ook even goed op u in laten werken wat dat betekent. Hè? Werden wij al in Christus gezien door de Vader. En dat is een kwestie van tijd dat wij hier ook op deze aarde, om het zo maar te zeggen, tevoorschijn kwamen. En bleek dat wij, hè, dat zijn we ons achteraf dan bewust geworden, door het bestuderen van de brieven, dat achteraf gezien bleken wij al in Christus door de Vader te zijn gezien en te zijn uitgekozen. Om bij het liggen van Christus te horen. En dat wil dus zeggen, we zeggen ook wel tegen elkaar, er gaat niets mis, hè, bij God. Nee, dat kan ook helemaal niet. Er gaat ook helemaal niets mis. En onze roeping, hè, 2 Timotheüs 1 vers 9. Kijk, die dingen die houden we elkaar voor. En dan zegt u, ja, dat heb ik vaker gehoord. Of dat heb ik al heel vaak gehoord. Ja, goed. Maar het is altijd goed om je dat weer opnieuw bewust te worden. Want zoveel tijd je verder bent in je geloof, in je wandel, gaat die schrift ook dieper tot je spreken. Hè, dat noemen wij wel eens voortschrijdend inzicht, dat zeggen we wel eens tegen elkaar. Maar dan bedoelen we eigenlijk dat die schrift dan dieper tot je gaat spreken. De schrift spreekt nu dieper tot je dan 10 of 15 jaar geleden. Dat is denk ik de ervaring die we kennen. En daarom is het goed om steeds weer die dingen ook te herhalen. Hè? Dat is helemaal niet verkeerd. Paulus zegt daar in 2 Timotheüs 1 vers 9, die ons redt en roept, dat zijn feiten, hè? Met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze werken, want daar heeft het helemaal niets mee te maken, maar in overeenstemming met zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor eonische tijden. Alsjeblieft, zou ik willen zeggen, alsjeblieft, wat een heerlijkheid, wat is dat bijzonder, voor eonische tijden. En wij kunnen, ja, dat is door God zo vastgelegd. Daar kunnen wij dus niets aan veranderen. Nee, gelukkig niet. En op ons zijn gekomen, zegt Paulus, hè, de einden, staat er dan, als een goede vertaling is, de einden der eeuwen, staat einde daar in meervoud, 1 Korinthe 10 vers 11. Maar dat woord einden, dat woord einde, dat heeft ook iets in zich van een doel, dat iets tot een bepaald doel is gekomen. Dat is niet alleen maar puur zo een stop in de tijd van hier eindigt het. He, zoals we zeggen, het is 12 uur 's nachts en dan is er weer een dag voorbij. Nee, zo niet. Nee, wil zeggen dat natuurlijk heeft het ook te maken met het punt van dat die aionen ook een keer voorbij gaan. Dat het allemaal beperkt is in tijd. Natuurlijk heeft het daar ook mee te maken. Maar het heeft er misschien nog wel meer mee te maken dat het doel wordt bereikt. Dat die doelstellingen of doeleinden of voltooiingen van de eonen, dat verwezenlijkt wordt. En als we dan kijken naar die grote leerstukken van de apostel Paulus, rechtvaardiging, verzoening, daarvoor zijn die eonen ook mede ontworpen, dat God dat zou kunnen doen, dat God dat ging doen op grond van het werk van zijn zoon. En dat is al in ons, is dat al tot voltooiing gekomen. Wij hebben daar al deel aan mogen krijgen, maar die hele mensheid gaat daar deel aan krijgen, aan die rechtvaardiging en aan die verzoening. Lees Romeinen 5. Lees Colossenzen 1. En als het al daar deel aan heeft, ja, dan is de voltooiing, en dan spreek ik over enkelvoud, en dat komt ook voor, is de voltooiing van de eonen een feit. Want dan hebben die eonen precies hun doel bereikt waarvoor God ze had bedacht, had ontworpen en liet uitvoeren door zijn zoon. Dat is voltooiing. He, voltooiing wil niet zeggen het laatste tijdstipje is bereikt, nee, veel meer. Het al weder of wederzijds verzoend. Colossenzen 1 vers 20, daar gaat het natuurlijk naartoe. Hè, dat werd en wordt vaak gezegd. Ja, jullie zijn alverzoeners. Wel, nee, we zijn helemaal geen alverzoeners. Wij geloven dat God door het bloed van het kruis van Christus het al met zich verzoent. Dat geloven wij, want dat staat precies geschreven in Colossenzen 1 vers 20. God doet dat. Dat is zijn werk door de Zoon. Dus ja, wij mogen dat dan geloven, ja. Maar voor de rest zijn we maar hele kleine mensjes. En we hebben een hele grote God mogen leren kennen. Hè, want ja, diepte. Hoe diep gaat dat plan? Hoe diep gaat dat voornemen van God? Wat die dimensies. En het zijn allemaal, laat maar zeggen, om voor ons duidelijk te maken. Hè, worden woorden van afmetingen genoemd. Maar we kunnen het niet meten. Dat wil het eigenlijk zeggen. Je kunt die breedte en lengte en diepte. Kun je als mens absoluut niet meten. Dat willen wij wel graag. Want we zeggen dan: meten is weten. Weet u wel? Meten is weten. Ja, dat werkt in de bouw wel. Want soms met hout kan het op een millimetertje. Kan het nauwkeurig, moet het goed zitten. Maar als het gaat om deze dingen, dan is het zo wijd en zo diep en zo lang en zo hoog. Dat kunnen wij niet meten. Zouden wij het hart van God kunnen meten? Absoluut niet. Wij mogen daar iets van, misschien ietsje van begrijpen voor onszelf persoonlijk. Van dat enorme hart van God. En die diepte, nou hoe diep ging dat? Christus werd mens. En daar wil ik vanavond later ook nog wel wat dieper op ingaan. Als we het hebben over de liefde van Christus. Maar Christus werd mens. En dat is op zich al iets heel bijzonders hoor. Toen hij op aarde was, kwam hij in de gelijkenis van de mensen. Hè? En hij kwam in, ja, het Grieks gebruikt dan het woord schema. Hij kwam in het schema van de mensen. En hij kreeg deel aan vlees en bloed. En toch was hij uniek. Hij zondigde niet. Maar hij daalde af tot de diepste diepte. En dat was de dood van het kruis. En toen hij bad in Johannes 17. Toen bad hij onder andere in vers 5 over de heerlijkheid die hij bij de Vader had. Voordat deze wereld was, of dit systeem, hoe je het ook zeggen wilt. Dus daar verwees hij in dat gebed terug naar zijn eerdere heerlijkheid. En zijn eerdere heerlijkheid is dat wat in Colossenzen 1 staat, dat alles in hem door de Vader werd gelegd, want daar staat in Colossenzen 1, en dat gaat dan over de Zoon van zijn liefde, dat het al, dat is daar alomvattend, werd geschapen in de Zoon. Geschapen in de Zoon, het al, en ook door hem en tot hem, zegt Colossenzen 1. Hè? Dat is natuurlijk dat alles in de Zoon werd gelegd, om het zomaar te zeggen. Dat betekent natuurlijk een enorme heerlijkheid. En Paulus sprak ook over die heerlijkheid in Filippenzen 2, dat hij aan God gelijk was. Hij representeerde God naar de schepping, hij is het beeld van God. En dat is een enorme heerlijkheid die hij had, maar die heerlijkheid, die heeft hij afgelegd. En hij is mens geworden. En in het gelijk zijn aan de mensen, en dat was voor hem al een enorme verootmoediging, want hij daalde af naar de mensen in hun, nou, ik kan natuurlijk allemaal woorden gaan noemen. Slechtheid, verdorvenheid, zonde, krenkingen, weerspannigheid, noem alles maar op. Daarin daalde hij af. En hij werd mens. En had een hele bijzondere toedeling van de geest, als mens zijnde, van de geest van God dan, uiteraard. En daardoor was hij zo gevoelig voor al het afwijken en zondigen om hem heen, dat hij daaronder leed. Kijk, wij als mensen, wij zijn veel ongevoeliger voor de krenkingen en de zonde enzovoort. Want we zijn er zo aan gewend dat de mensen om ons heen dat allemaal doen. Daar zijn we. Maar als we tot geloof komen, ontvangen de geest van God, worden wij daar ook gevoeliger voor. En gaan de dingen ons pijn doen die wij niet voelden voordat we tot geloof waren gekomen. Dat soort dingen. Hè? Maar we moeten gaan nagaan bij de zoon, die het ongeloof zag bij zijn eigen volk notabene. Want hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat was een lijden voor hem. Dat was zijn eigen volk notabene. Zijn eigen vlees en bloed, om het zo maar te zeggen, waar hij uit voortkwam. Daar heeft hij onder geleden. Onder al die woorden die ze op hem afvuurden als speerworpen, als dolken, als messen enzovoort. Wat denkt u ervan? Dat is ook het lijden van de zoon. Dat is niet alleen de diepste diepte van het lijden. Dat was het kruis. Maar daarvoor was voor hem ook een weg van lijden en verdrukkingen en pijn en noem alles maar op. En als je door de geest van God iets groeit in de liefde van God, hè, die is tenslotte in ons hart uitgegoten, zegt Paulus, dan word je ook als mens word je gevoeliger voor datgene wat op jou afgevuurd wordt, wat jou krenkt, en de ander die woorden op jou afvuurt, die beseft dat helemaal niet, en noem maar alles maar op. En dat is wat we, dan maken we iets mee, ik zeg het heel voorzichtig hoor, van wat hij als de zoon, toen hij op aarde was, als mens, in volheid meemaakte. Dat is een enorme lijdensweg. En hij ging in de diepste diepte, dat was de dood van het kruis. Waar hij, notabene, de zondeloze zoon, werd tot zonde gemaakt, zegt Paulus hè, in 2 Korinthe 5. En die zondeloze zoon, die werd tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat was liefde van de zoon tot de vader. Allereerst dat hij het plan van vader uitvoerde en de wil van vader deed. Dat was liefde tot de vader uiteraard, dat staat boven alles. Maar het was ook enorme diepe liefde voor ons, als doelmissers, als mensjes. Met al hun, vroeger zeiden ze met al hun lek en gebrek, maar dat zeggen we tegenwoordig niet meer. Hè? Mensjes met al hun lek en gebrek. Of mensjes met al hun, Daarvoor kwam de zoon. En die mensheid die verstootte hem, zelfs tot aan het kruis. Want daar kwam de politieke en religieuze vijandigheid ten opzichte van de zoon en ten opzichte van God kwam bij elkaar in die haat tegen de zoon die zorgde ervoor dat hij aan het kruis genageld werd. Daar hing die. Verworpen door de mensen. En hij bad tot de vader na uren lijden, want het is verschrikkelijk lichamelijk lijden ook hoor, dat heeft professor Smalhout die bekende anesthesist, professor Bob Smalhout, die heeft daar een boek over geschreven en die heeft dat uitgeplust hoe dat medisch zit dan als je als gekruisigde daar werd gekruisigd. Nou, dat is een verschrikkelijke pijn, gaan er dan door je heen, door je lichaam. Maar hij bad aan het einde, vader, hè, mijn God, hè, waartoe? Waartoe u mij verlaten hebt, of waartoe u mij, of waarin u mij overgelaten hebt, of hè, dat, hè, een enorme diepte waar hij is doorheen gegaan, waar hij doorheen gegaan is. En dat deed hij in Gods liefde. Hè, de vorige keer constateerden we met elkaar dat geworteld en gegrond in die liefde van God, dat gold en geldt natuurlijk ultiem voor de zoon zelf. Die was ten volle geworteld en gegrond in die liefde van God. En zo is die gegaan. En de liefde, ja. Ze zeggen ook wel eens, hè, liefhebben doet lijden. Liefhebben doet lijden. En dat is ook zo. Dat was bij de zoon in volheid, in grote volheid. Nou, zo diep ging het dus. Zo diep ging het. Als we iets proberen te peilen van de diepten van het geheimenis, heeft alles daarmee te maken. Hè? En Paulus die roept dan uit als een overwinningslied in Romeinen 8, want ik ben overtuigd. Hè, die liefde van God was in het hart van Paulus gekomen. Die liefde van God is ook in uw en mijn hart uitgegoten. Die liefde van God. Hè? En zegt Paulus, want ik ben overtuigd dat nog dood, nog leven, nog boodschappers, nog soevereiniteiten, nog wat tegenwoordig is. En daar kan je als mens onder gebukt gaan hoor. Wat tegenwoordig is, dus wat je nu ondergaat, wat je nu meemaakt in jouw leven, of in uw leven. Wat tegenwoordig is, hè? Dat is nu, dat is 24/7. En dat kan heel moeilijk zijn. Nog wat op het punt staat te komen. Hè, wat er morgen zal zijn, of overmorgen. Nog krachten, nog hoogte, nog diepte. Nog enige andersoortige schepping ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Kijk, als je die diepe overtuiging hebt mogen krijgen, zoals Paulus die had, dan is dit de diepte, hè, de diepte mag je dan beseffen voor jezelf persoonlijk, hè, zoals Paulus dat ook ervoer. Ja, Heer, wat me ook overkomt, Heer, maar het zal me niet scheiden van uw liefde. Uw liefde blijft altijd staan. En iemand merkt ook op dat als je, als het ware, onderzoek doet, om het zo maar te zeggen, in de liefde van God, dan kom je steeds verder als mens daarin. Als je zijn woord bekijkt en je hoort erover en je zoekt ernaar, dan ga je steeds meer leren kennen van die liefde van God op den duur. En het wonderlijke is dat altijd meer en dieper en hoger en verder blijkt te zijn dan je dacht. Met andere woorden, hoe verder je daarin kijkt of hoe dieper je daarin kijkt, en de geest maakt dat bekend, hè? De geest onthult alle dingen, zegt Paulus in 1 Korinthe 2, zelfs de diepten van God. Nou, de diepte van God heeft alles te maken met zijn liefde. En naarmate je daar meer van leert kennen, ja, het blijkt altijd meer te zijn, en misschien kan ik zeggen, blijkt altijd veel meer te zijn dan je dacht, die liefde van God. En dat is natuurlijk geweldig, hè? En als je tot iets van dit besef kan komen, dan is er een enorme vrede in je hart. Dat is de vrede van God, waar Paulus het over heeft in Filippenzen 4. Die vrede van God, die in je hart komt als je dit hebt mogen verstaan, of als je dit gaat verstaan door de geest. Zo die liefde van God, niets kan ons scheiden daarvan. En hij begint voor ons met het meest heftige, nog dood. Dat kan ons niet scheiden van de liefde van God. Want we weten dat Gods liefde sterker is dan de dood en dat hij ons zal opwekken als wij nu in ons leven, aan het eind van ons leven gekomen zijn en we komen te overlijden, weten we, in dat besef sterven we dan, dat God ons zal opwekken op die dag, welke dag nou? De dag van de bazuin. En, 1 Thessalonicense 4 bedoel ik uiteraard, dan worden wij opgewekt. Of dan misschien maken wij het zelfs bij leven wel mee. Niets kan ons scheiden van die liefde van God. En als je dat besef hebt, nog dood, nog leven, dan heb je in feite, heeft Paulus daarmee alles al gezegd. Maar dan gaat hij het nog even uitplussen voor ons. Wat uitwerken. Maar het overwinningslied is hier, van het eind van Romeinen 8, dat is een van de grote hoogtepunten van de Romeinenbrief. Dat werkelijk niets er is dat ons kan scheiden van de liefde van God. En ja, wat je dan ook maar bedenkt, of wat je in je leven ook tegenkomt, of je overkomt, het is nooit buiten hem om. Nooit. En wij als mensen begrijpen het soms niet, of begrijpen het soms helemaal niet. En dan worstelen wij met allerlei vragen. En het antwoord daarop is, het is de liefde van God. En als je iets negatiefs overkomt, is het niet omdat God boos op je is, dat je iets verkeerd hebt gedaan. Dat is ons heidense denken, hè, wat dan soms ineens weer kan opspelen. Dat is heidens denken. Dan denk je meer in de termen van karma. Wij denken dan ook, ik zal wel iets verkeerds gedaan hebben, want overkomt mij iets akeligs. Nee, dat is helemaal niet. Dat is helemaal niet. Er is helemaal, hoofdstuk 8 van Romeinenbrief begint toch met, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Punt. Geen veroordeling. Wat kan ons dus veroordelen? Niets. Wie kan ons veroordelen? Niemand. Want we zijn vrij, we zijn gerechtvaardigd. Om niet. Dus daar begint het hoofdstuk mee. Dus ja. En Efezebrief, we hebben met elkaar behandeld. Efeze 1, wij hebben de vergeving van de krenkingen. Daar hoeven wij niet om te vragen, om vergeving. We hebben dat. Dat is, ja, dan zegt u, ja, dat is, ja, sommigen die zeggen dan, ja, dat is maar mooi makkelijk. Nou, dat is niet zo makkelijk hoor, als het lijkt, maar het is wel zo. Het is natuurlijk wel waar, wat Paulus zegt, hè. Kijk, dat is nou die liefde van God. En als ons dan iets akeligs overkomt, dan groeien wij daarin om te leren beseffen op dat moment, ja Vader, dank u, want het gaat niet buiten uw liefde om. Wij noemen dat dan overgave. Dat is overgave van de liefde van God. Heeft niks met een maniertje of zo te maken. Maar dat heeft te maken met het diepere besef wat in je hart komt. Zijn liefde is in ons hart uitgegoten. Dat is het woord wat daar staat in Romeinen 5. Dat is niet een klein beetje hoor. Dat is echt vol gutsen. Gutsend vol is die liefde zo in ons hart gegoten. Zoals het tegenwoordig weer heel hard kan regenen buiten. Dat is, maar niets ons kan scheiden. Niets kan ons scheiden. En bij God is dat glas van de liefde is nooit half vol, maar dat is altijd boordevol. Dat stroomt over, altijd van liefde, voor ons, voor iedereen. En zo kun je ook naar die ander kijken. Dat is het, hè? Dat je leert met die liefde, met die ogen van de liefde van God, naar die ander te kijken. Dat is het geheim van ons als gelovigen. En daarom kunnen we die ander, die ons misschien verkeerd bejegent in onze ogen, en we weten ook maar niet waar dat uit voortkomt, vaak. Maar dan kunnen we die ander toch met liefde aanzien in Christus, hè, als de medegelovigen betreft. En als de ongelovigen betreft ook eigenlijk, want ja, we zien die ander al, die had ook de knieën buigen. En dat is die liefde van God die die ander ook tot overgave zal brengen. De hoogte, nou het gaat heel hoog. Ook in de Efezebrief gaat het heel erg hoog. Eigenlijk de hoogste hoogten die je maar kunt voorstellen. Paulus heeft dan ook bijzondere bewoordingen nodig om dat te beschrijven. Hij spreekt niet over een hemelse roeping, maar als ik het letterlijk zeg, over een ophemelse roeping. Dus er staat nog een voorzetje tevoren. Hè? Maar dat komt omdat het heel hoog is. Het is zo hoog dat hij dat woordje op ervoor moet zetten, epi. En dat betekent letterlijk op of over. En dat heeft ook te maken met locatie. Dat heeft te maken met de datief in de taal. En de datief heeft te maken met rust, locatie. Epi staat ervoor. En dat zei de Heer Jezus ook tegen de leraar van Israël, Nicodemus. En zei, je ziet hem als het ware zijn hoofd schudden, Nicodemus, ben jij de leraar van Israël en versta je deze dingen niet? Nou, als jullie al de aardse dingen niet verstaan, dus de wedergeboorte of de geboorte, als je dat dan niet verstaat, hoe kan ik dan jullie ooit, en dan gebruikt de Heer dat woord ophemels, hoe zou ik dan jullie ooit die ophemelse dingen kunnen vertellen? Daar waren ze nog lang niet aan toe en daar kwamen ze ook niet aan toe. Dat is enorm, hè? Nou, die hoogte, dat is de Efezebrief, en daar zijn we al hoofdstukken lang mee bezig, de hoogte van het geheimenis, is dat de laagsten van de natiën, en zo u wilt ook de ergste zondaars van Israël, die worden verheerlijkt samen met Christus Jezus. Samen met hem. Besef dat, hè? Besef wie hij is. Wie is Christus Jezus? Hij is het hoofd van alles. Paulus zegt dat heel mooi in de Colossenzenbrief. Hij is het hoofd van alle overheid en gevolmachtigden. Hij is het hoofd. Hij staat erboven en wij horen bij hem. Wij zijn zo nauw met hem verbonden. Paulus gebruikt ook daar weer een bijzonder voorzetsel voor. Samen, of samen met, zo u wilt. Samen met hem. Dat drukt een enorme nauwe verbondenheid uit met hem, het hoofd. Daar zijn we mee verbonden. En hij wordt ook gegeven, en dat is ook weer de Efezebrief, boven alles aan de gemeente, aan de uitgeroepen gemeente, die zijn lichaam is. En gezamenlijk zullen wij dan, en dat zullen we dan na de pauze denk ik met elkaar gaan bekijken, gezamenlijk zullen we dan met hem het al tot compleetheid, tot vervulling, tot volkomenheid brengen. Hij is gegeven aan de gemeente als het hoofd en samen met hem, hij is degene die het al in allen compleet maakt, staat er dan. Zo eindigt Efeze 1, hè? Een geweldig hoogtepunt ook weer van die brief, van deze brief. Maar dat is natuurlijk enorm dat wij daarbij betrokken mogen zijn. Dat is een surplus aan genade, dat is een enorme liefde, dat is de hoogte van het geheimenis. En het bekendmaken mogen wij doen. Wij mogen zijn genade tonen aan de hemelse machten en krachten. En zijn veelvuldige wijsheid bekendmaken. Maar dat kunnen we nu ook al doen. Die wijsheid bekendmaken, die genade bekendmaken. Aan wie het maar horen wil. En de oortjes zijn dan ook soms onzichtbaar. Hemelse machten en krachten. Luister ook mee, hè. Hemelse boodschappers. Paulus zegt, wij zijn een theater. Voor boodschappers, voor de wereld en voor de mensen. Wij zijn een theater, ze kijken toe. Hemelse machten en krachten. Naar de Ecclesia, jawel. Want de Ecclesia, de gemeente die het lichaam van Christus is, is zo'n enorm belangrijk instrument in de voltooiing van Gods plan. In het volvoeren in de komende aionen van Gods plan. Daar zijn we essentieel zelfs in. Dat maakt Efeziërs duidelijk. En dat is waar we dan mee bezig zijn. Want ja, besef te zijn, lid van het lichaam van Christus zijn, ja, dat is niet zomaar iets. Maar dat is een enorme status, om het zomaar te zeggen. We mogen zonen zelfs zijn, hè, worden we genoemd. In liefde heeft God ons tevoren uitgekozen tot zoonstelling of tot plaats van zoon. Hè. We hebben de plaats van zoon gekregen. Nou, dat is een hele hoge plaats. In Gods schepping bedoeld voor de onzichtbare machten en krachten. Primair. Primair. En dat sluit ook eventueel later in de nieuwe schepping enzovoort. Voor de hele schepping. Natuurlijk. Het al wordt ook genoemd. Hè, dat wij een bediening hebben voor het al. Dus dat is zo veelomvattend. En daar beseffen we nog maar zo weinig van. Want wij zijn vaak mensen die ons heel druk kunnen maken, denk ik wel eens, over een vierkante millimeter. En dan denk je, joh, wat maak je nou druk over, joh? Wat maak je nou druk over? Ja, zo zijn wij mensen nou eenmaal, hè. Goed, wij gaan even met elkaar pauzeren. En dan gaan we na de pauze verder over de liefde van Christus.